Welkom bij deze podcast. Het is een bijzondere podcast deze keer, want we gaan in gesprek over een bepaalde preventieve aanpak voor gemeenten. Want in IJsland was in 1998 42% van de jongeren tussen de 15 en 16 jaar in de afgelopen 30 dagen dronken geweest. En door hun aanpak was in 2017 dat teruggedrongen naar nog maar 15%. Dus hoe hebben ze dat gedaan? En wat kunnen we in Nederland hiermee doen? Nou, daar gaan we in deze podcast dieper op in. Maar voordat we daar dieper op ingaan, wil ik jou vragen, Diana, om jezelf even voor te stellen.
Ja, dankjewel Marieke. Mijn naam is Diana van Vulpen. Ik ben coördinator opgroeien in een kansrijke omgeving voor de gemeente Amersfoort. Mijn achtergrond is dat ik werkzaam ben geweest als bestuurder in het onderwijs. En zowel in het primair onderwijs als in het MBO. Maar ook een achtergrond heb in de zorg. En ja, hier in Amersfoort kwam dit allemaal zo mooi bij elkaar in de opdracht opgroeien in een kansrijke omgeving. En ik dacht, ja, dit is een fantastische kans. Dus ja, ik mag dat sinds kort voor Amersfoort doen.
Wauw, ja, en we gaan straks echt alles te horen krijgen over dat opgroeien in een kansrijke omgeving. Want ik werd zelf ook heel enthousiast toen ik dat verhaal van jou hoorde. Ik zal mezelf ook even kort voorstellen. Mijn naam is Marieke Ringrozen. Ik ben motivatie-expert. Ik heb ook een achtergrond in het onderwijs. Ik heb 18 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent, decaan en leerlingcoördinator. En na 18 jaar ben ik me helemaal gaan specialiseren in het effectief en positief aanpakken van motivatieproblematiek. Nou, en deze twee visies en rollen van jou en mij, zeg maar, die matchen heel erg, waardoor we deze mooie podcast samen kunnen opnemen. Want laten we even bij het begin beginnen. Wat is de huidige problematiek van de jongeren waar we in deze podcast het over hebben?
Nou, opgroeien in een kansrijke omgeving, die richt zich heel erg op de preventieve kant om te voorkomen dat jongeren genotsmiddelen gaan gebruiken. Maar in de eerste plaats heel erg om het welbevinden van jongeren te vergroten. Er zijn zoveel jongeren die kampen met eenzaamheid, depressies, een gevoel hebben dat ze nergens bij horen. Wat gewoon echt een steeds groter probleem begint te worden, ook in Nederland. Dat er wel belangrijk is om te kijken wat kunnen wij nu als community met elkaar doen voor deze jongeren. Dus wat kunnen we in de omgeving veranderen voor deze jongeren, zodat we voorkomen dat zij zich dat hun welbevinden minder gaat worden en dat we ook voorkomen dat ze genotsmiddelen om deze mogelijke redenen gaan gebruiken. En daarvan hebben we zoveel kunnen leren van het IJslands preventiemodel.
Vertel, vertel. Wat is dat IJslandse preventiemodel?
Nou ja, waar je eigenlijk ook al mee begon, hè. In IJsland hadden ze jaren geleden ook best wel grote uitdagingen. Ze merkten dat er enorm veel jongeren onder de 18 jaar al gebruik maakten van alcohol en aan het roken waren, drugs gebruikten, et cetera. En in IJsland zeiden ze, ja, wat kunnen wij hier nu aan doen? Hoe komt het dat al zoveel jongeren onder de 18 daarnaar grijpen? Nou, ze hebben dat jarenlang onderzocht. En zijn ondertussen gelijk samen met de community aan de slag gegaan om vanuit community denken, wat kunnen wij nou preventief doen rondom deze jongeren? Dus we gaan niet de jongeren zelf veranderen, maar wij gaan de omgeving van deze jongeren anders inrichten. In IJsland zijn ze dus een samenwerking aangegaan op gemeenteniveau. Dus op basis van de data die ze hadden onderzocht, zijn ze met alle betrokkenen rondom de jongeren, het onderwijs, gemeente, sport, cultuur, ouders, zijn ze in gesprek gegaan van wat kunnen wij nu met elkaar doen om dit te veranderen en te verbeteren. En dat heeft best wel wat jaren geduurd, want het is best een lange adem, want je gaat eigenlijk een hele cultuurverandering op gang brengen. Maar wat je al zei, wel heel succesvol. Dus in 2017 presenteerde IJsland die resultaten, wat het effect was geweest. En ook hun onderzoek van wat zijn nou de beschermende factoren daarin geweest? Wat heeft gewerkt? En daar werden heel veel landen enthousiast over, waaronder ook Nederland. En zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen. In Nederland is het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos hebben dat toen opgepakt. En die hebben toen gezegd van, hey, als dit zo goed werkt in IJsland, wat kunnen wij hiervan leren in Nederland? Dus ze hebben met 6 gemeentes zijn ze toen een pilot gestart, waaronder de gemeente Amersfoort, waar ik nu werkzaam ben, om te kijken van wat kunnen wij nu leren van het IJslands preventiemodel. Dus ze zijn naar IJsland geweest, ze hebben geprobeerd inderdaad hetzelfde aanpak ook naar Nederland te halen en hebben daar heel veel in ontdekt en geleerd de afgelopen jaren. En een van de dingen die daarbij wel naar voren kwam, was, ja, Nederland is geen IJsland. Dus je kan dat niet één op één overnemen, waar in IJsland inderdaad elk jaar het onderzoek onder alle jongeren werd gedaan. Bleek in Nederland dat dat niet werkzaam was. Dus ze hebben gezegd van oké, wat is passend voor Nederland? En ze hebben toen inderdaad gekeken van wij werken al met de GGD. De GGD heeft eigenlijk al deze rol in Nederland. Dus op die manier is ook de samenwerking met de GGD ontstaan. En zijn geleidelijk aan zijn de bewegingen die er gemaakt hebben ook gezegd, dan moeten we het ook geen IJslands preventiemodel meer noemen, maar noemen we het in Nederland opgroeien in een kansrijke omgeving.
Ja, ik vind het zo mooi wat je ook in het begin zei. We gaan niet, dat model is niet gericht op het veranderen van het gedrag van de jongeren. Want daar ligt heel vaak de focus, hè, ook bij motivatieproblematiek, waar ik zelf heel veel mee werk. Maar dat ze de omgeving, dat je de omgeving aanpast op een positieve manier. En veel meer het samen aangaan, in plaats van dat iedereen alleen maar in zijn eigen straatje aan het werk blijft en denkt. En, nou, dat geloof ik direct dat dat heel effectief is. Nou, blijkt ook uit onderzoek natuurlijk, hè? Dat vertelde je ook net. Kan je ook vertellen, ik weet niet of je of je dat weet hoor, maar wat er op dit moment voor zorgt dat die problematiek in Nederland nog zo groot is?
Ik denk, maar dat is natuurlijk ook al even mijn eigen visie op het geheel. Ik denk inderdaad dat iedereen de beste intenties heeft en iedereen heel graag wil samenwerken, maar nog steeds ook heel graag uiteindelijk ook vanuit zijn eigen perspectief blijft denken. Dus dat organisaties wat dat betreft die samenwerking niet overstijgend kunnen organiseren nog. Omdat ze uiteindelijk denken, ja, maar ja, ik ben van een welzijnsorganisatie en ik moet ook kunnen verantwoorden wat ik heb gedaan, of ik ben van onderwijs en ik moet uiteindelijk ook kunnen uitleggen wat ik aan onderwijsresultaten heb geboekt. En dat ik heb het idee dat we daardoor nog niet die verbinding goed hebben kunnen maken. Daar speelt natuurlijk de afgelopen jaren ook mee dat corona daar ook zeker niet in heeft geholpen om die samenwerking makkelijker te maken. Maar als je echt als een community wil denken, dan moet je inderdaad overstijgend gaan denken en verder denken dan je eigen organisatie. Dus soms ook even het grotere belang zien in plaats van alleen maar wat jouw organisatie te betekenen heeft. Dus dat betekent soms ook even water bij de wijn doen, je voegen of soms juist even de lead pakken of de regie pakken. En ik denk dat dat onder andere voor gaat zorgen dat je met elkaar die mooie beweging kan gaan maken.
Ja, mooi. En we hebben het eigenlijk steeds over samenwerken, hè? En samenwerking tussen ouders, scholen en de leerlingen zelf. Maar bij opgroeien in een kansrijke omgeving wordt het nog breder getrokken, hè? In de gemeente breed. Wie worden er allemaal betrokken bij dit? Ja, noem ik het een project? Noem je dat zo?
Nee, het is geen project. Je wil uiteindelijk het een beweging gaan noemen. Dus ik hoop dat het echt ja, dat het een way of life gaat worden met elkaar. En dat we dit op veel meer fronten straks ook kunnen gaan doen. Nou, ik zal even uitleggen de aanpak van opgroeiende kansrijke omgeving. Elke 4 jaar wordt de jeugdgezondheidsmonitor afgenomen bij alle VO-leerlingen in elke gemeente in Nederland. Dus de GGD heeft daar de regie op en die neemt die vragenlijsten uit en er komt een schoolrapport uit en er komt ook een gemeenterapport uit. En we hebben dat genomen als we het hebben over datagestuurd werken, is dat eigenlijk de data waar we van uitgaan. En bij opgroeien in een kansrijke omgeving hebben we gezegd, de scholen van de gemeente Amersfoort die hier aan meedoen, die doen elke 2 jaar mee aan deze vragenlijst, het onderzoek. Dus elke 2 jaar wordt er opnieuw de check gedaan, wordt een vragenlijst uitgezet onder leerlingen om te kijken hoe het met hun gaat en hoe zij zich ontwikkelen en wat zij ervaren. Dus dat is het vertrekpunt. Er wordt een schoolrapport, komt daar uit naar voren. Dat normaal gesproken bespreken de gezonde schooladviseurs dat van de GGD, dat met de VO-scholen. Van goh, wat vertellen jullie leerlingen over hoe zij zich voelen, wat ze ervaren, et cetera. Dat is natuurlijk anoniem. En daar ga je daar het gesprek over. Maar we hebben nu gezegd dat schoolrapport is het vertrekpunt om een dialoogsessie te organiseren. Dus het rapport wordt gepresenteerd, maar we doen dat binnen de school met de VO-scholen die meedoen uit Amersfoort. Doen we dat elke school organiseert een eigen dialoogsessie om zijn schoolrapport met de betrokkenen van de school te bespreken. En dan kan je dus inderdaad denken aan, we hebben brugfunctionarissen die verbonden zijn aan de VO-scholen vanuit de wijkteams. We hebben buurtsportcoaches die verbonden zijn aan de school. We hebben inderdaad de gezonde schooladviseurs vanuit de GGD. Vanuit de school zelf zit er het MT, managementteam en de zorgcoördinator, soms een orthopedagoog ook bij. Sommige scholen hebben een jongerenwerker van in de buurt 033. Erbij zetten of vragen Jellinek preventief om mee te denken. Dus we laten het heel erg aan de school zelf van welke partners zijn voor jullie belangrijk of merk je dat je de samenwerking mee kan opzoeken of zouden belangrijk kunnen zijn als we deze beweging willen maken. En met deze partners gaan we in eerste instantie het schoolrapport bespreken van wat zien we, de data duiden, analyseren. En van daaruit denken de stap maken naar opgroeiende kansrijke omgeving. Wat zijn nou beschermende factoren die we verder kunnen vergroten? Welke interventies zijn ervoor nodig? Nou, en een van de beschermende factoren bij opgroeiende kansrijke omgeving, waar we hebben geleerd van het IJslandse preventiemodel, is dat de oude betrokkenheid een hele belangrijke is. Wat is de rol van ouders? Natuurlijk, ouders met pubers die worden wat minder nadrukkelijk zichtbaar. Maar als je weet als ouder hoe het met je puber gaat, gesprekken, activiteiten doet met je kind, ook al is die 15, 16, 17, dat je weet met welke vrienden hij of zij omgaat en wie de ouders zijn van de vrienden. Dat je weet waar hij of zij 's avonds is. En ook zicht hebt op ze eventueel een feestje bij jou thuis organiseren. Dat je daar wel de supervisie over hebt. Dan heb je als ouder heb je daar een onwijze krachtige rol in. Een ander element wat heel erg belangrijk is die vrije tijdsbesteding. Dat is ook in IJsland, hebben ze daar behoorlijk op ingezet. Ze hebben daar een vrije tijdspas uiteindelijk uitgereikt aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zodat zij ook wat te doen hebben na schooltijd en in de avonden en in de weekenden. En daar ligt ook een hele mooie kans van, hey, wat kunnen we die jongeren bieden? Zodat zij inderdaad niet alleen maar op hun telefoontje zitten of aan het gamen zijn, maar ook echt verbindingen hebben, kunnen sporten, cultuuractiviteiten. Dat er plekken zijn waar ze naartoe kunnen om andere jongeren te ontmoeten. Dus die verbinding, dat het super belangrijk is. Dus dat is een belangrijk aspect. Het schoolklimaat. Is ook super belangrijk. Erbij horen, het gevoel hebben, ik mag er zijn. Ik ben goed zoals ik ben. Ik voel me veilig op school. Ik word niet gepest. Ik kan meedoen, participeren. Dat is een heel belangrijk element. Dus ook die school is dat een veilige, prettige omgeving. Een pedagogisch warm bad voor leerlingen. De basis om te kunnen leren. Ja, dat werd ook uit dat onderzoek enorm bevestigd. En als laatste zijn de peers, zeg maar de vrienden waar je mee omgaat. En dat is natuurlijk als puber een enorme uitdaging, want dan ben je aan het ontdekken wie ben ik, wie is mijn, wat is mijn identiteit. Je wil heel graag ergens bij horen. En je gaat ook ontdekken, wat zijn nou je echte vrienden en wat zijn nou vrienden die eigenlijk niet bij jou zozeer passen. Dus blijf je bij jezelf. Of ga je je eigen normen en waarden oprekken om ergens maar bij te horen? Dus dat zijn belangrijke componenten en beschermende factoren. En daar gaan we met elkaar kijken van, hey, wat komt er uit het schoolrapport? Wat zijn signalen of die beschermende factoren al sterk aanwezig zijn of wat minder sterk? En welke interventies kunnen we dan met elkaar als community daarvoor oppakken? Om bijvoorbeeld die oude betrokkenheid te vergroten. Hoe gaan we dat doen? Of juist het naschoolse aanbod te verrijken. Of het schoolklimaat te verbeteren. Dat kunnen allemaal aspecten zijn waar je met elkaar dan afspraken over gaat maken.
Ja, volgens mij is dit, of ik weet zeker, dit is zo krachtig. En nou, ik zei vorige keer al toen ik jou voor het eerst sprak, ik ga er zo op aan dat het vanuit het kind ook opgepakt wordt, hè? Je vertelt ook van nou, eerst zijn die vragenlijsten, die onderzoeken. En dat is het uitgangspunt om mee verder te gaan, hè? Hoe gaat het met onze jongeren in Nederland of in de gemeente Amersfoort specifiek in deze situatie? En wat is daarvoor nodig om die omgeving waar de jongeren opgroeien, voor de langere termijn positief te maken? En dat is zo krachtig, want je zei terecht, van iedereen heeft goede intenties. Dat geloof ik ook echt. Ik werk zelf natuurlijk met de scholen en met de ouders veel. En daar merk je ook dat er wordt heel snel naar elkaar gewezen als er dingen misgaan. Hè? De motivatieproblematiek bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk allemaal onmacht. Dus dat hoor ik ook erg in jouw verhaal van iedereen heeft een eigen perspectief. En die perspectieven mogen we samen gaan brengen met z'n allen, hè, vanuit alle verschillende rollen. En kijken, oké, en wat kan wie doen om allemaal, hè, die jongeren meer positief te begeleiden en te ondersteunen. Want het middelen gebruiken, motivatieproblematiek, het welbevinden, het zijn allemaal gevolgen van iets anders. Het zijn geen oorzaken. En dat vind ik zo krachtig aan dit hele geheel, aan deze aanpak, dat de focus wordt gelegd op die omgeving. Want ik zie zelf heel vaak in mijn werk dat onbewust, hè, en ook weer met goede intenties, goede bedoelingen, dat de focus op het verkeerde wordt gelegd. Aan bijvoorbeeld hè, het slechte rekenen hoor je nu in het onderwijs veel. Of de slechte cijfers, de lage motivatie. En daar focussen op. Maar het gaat er niet om dat dat niet goed gaat. Het gaat erom wat zorgt ervoor dat dat het gevolg is. En als ik jou zo hoor, is dit ook echt een aanpak die echt juist vanuit de kern werkt. Dat is prachtig. Begrijp ik dat goed trouwens? Klopt dat wat ik zeg?
Helemaal, ja. We zijn heel vaak inderdaad allerlei interventies aan het doen voor op de gevolgen of symptoombestrijding. En het is denk ik belangrijk om inderdaad te starten bij, maar wat is nou de oorzaak? Wat is nou de kern? En wat kunnen wij met elkaar veranderen, zodat we inderdaad daar een andere beweging in krijgen? En daar hebben we bijvoorbeeld best wel wat in te doen. Bijvoorbeeld in IJsland, daarom kan je Nederland en IJsland niet met elkaar vergelijken. In IJsland is sport is ook heel belangrijk gemaakt en gevonden. En dat werkt ook. Maar in IJsland is het totaal niet gebruikelijk dat je bij een sportclub drinkt, alcohol gebruikt, genuttigd wordt. Dat zijn echt twee gescheiden werelden. Je sport en daar hoort geen alcohol bij, want sport is gezond. In Nederland, bij de sportclubs, dat proberen we natuurlijk ook allemaal heel gezond te zijn en met elkaar daar hard aan te werken. Maar is er eigenlijk altijd wel die derde helft? Dat is eigenlijk een soort cultuur bepaald, wat we heel erg waarderen en fijn vinden als volwassenen. Om te zeggen, nou, we hebben hard gesport en nog even een drankje gezellig met elkaar. En het wordt heel erg bij ons verbonden aan gezelligheid. Maar voor de jongeren. Waarvan we weten uit alle onderzoeken, het is gewoon niet goed voor je ontwikkeling, van je hersenen, van je hele ontwikkeling om al alcohol te drinken voordat je volwassen bent. Voor de jongeren, die zien dat ook als rolmodel. Volwassenen die een drankje hebben en daardoor wordt het ook als een soort van voorbeeld. Want het is heel normaal om een drankje te drinken als je hebt gesport. Dus dat is hier zo al cultureel bepaald. En Wat betekent dat dus? Het is ook makkelijker om voor jongeren. Je denkt dan als ouder van, hé, mijn kind is op de sportclub, hartstikke gezellig. Maar je kind gaat ook met vrienden om die misschien, je kind is misschien nog 17 en vrienden zijn misschien al 19 en die halen soms al alcohol met de beste intenties. En die denken, maar ook voor die 17-jarige dan maar even een drankje mee, want ja, dan ben je als 19-jarige kan je wel aan alcohol komen. En zo hou je met elkaar onbewust het in stand. En het is denk ik daardoor goed om met elkaar dat gesprek te hebben van, hey, is dat ook ons wat we willen? Is dat, ja, hoe kunnen we daar een andere beweging met elkaar in vorm geven? En dan gaat het niet over wat is goed is, wat is fout, of vingerwijzen, maar meer van, oké, als we met elkaar het mee eens zijn, en volgens mij zijn we dat alcohol en middelengebruik onder, en zeker voor jongeren, niet goed is. Dat we dat graag willen voorkomen, omdat het vaak voor behoorlijke andere problematieken kan zorgen. Ja, wat kunnen wij dan met elkaar doen? Hoe kunnen we dit met elkaar veranderen? En dat kan je niet alleen doen. Dit is zo cultureel bepaald. Dit moet je wel met elkaar doen. Dus je kan het niet alleen als ouders doen. Je kan het niet alleen als sportclub doen. Je kan het niet alleen als school doen. Je kan het ook niet alleen als gemeente doen. Je moet dit met elkaar doen als je hier een verandering of beweging en een lange adem hebben. En dat is het ook het IJslandspreventiemodel geleerd. Dit is niet even wat je in 2 jaar verandert. Je gaat ook niet in de cijfers in 2, 3 jaar een verandering zien. Dit is echt een lange termijn aanpak om met elkaar de stip op de horizon te zetten en met elkaar elke dag een beetje beter.
Ja, duidelijk. En ja, in IJsland dat verschil waar we de podcast mee begonnen, is ook 20 jaar natuurlijk, hè, dat er verandering kwam. En wat ik ook wel heel mooi vind aan wat je vertelt, is eigenlijk is het met elkaar in gesprek gaan, hè. Door de onderzoeken wordt iets gesignaleerd, dan met elkaar, met alle partijen, om maar even zo te zeggen, gekeken, oké, wat willen we en hoe gaan we dat doen? Want ik merk heel vaak, zowel bij ouders als bij scholen, ze weten niet hoe, dus ze gaan inderdaad op gevolgen reageren, waardoor soms onbewust het probleem zelfs groter wordt, hè, of wordt gevoed. En je hoeft het antwoord dus nu nog niet te weten, want dat gaan we met z'n allen samen doen en dingen uitproberen, hè, rondom dat drankgebruik na een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Uitproberen hoe de sportclub daar bijvoorbeeld mee om kan gaan, hoe ouders met bepaalde dingen kunnen omgaan. En op die manier ga je met elkaar groeien en de boel veranderen.
Ja, klopt helemaal. Je moet het echt met elkaar samen doen. En inderdaad, kleine stapjes, stip op de horizon met elkaar zetten. Ook weten, dit ga je niet in 1 keer veranderen. Dus het betekent blijven herhalen. Cultuur ontstaat tussen mensen en mensen maken cultuur. En sommige mensen zeggen, ja, cultuurverandering duurt heel veel jaar. Klopt. Maar het mooie is, je kan er meteen mee starten. Alles wat je nu al samen anders doet, heeft al effect. En misschien niet meteen het grote effect, maar je bent al steentjes in de vijver aan het gooien en je krijgt al kringeltjes. En als we met elkaar meer steentjes in die vijver gooien, gaan er meer kringeltjes ontstaan. En gaan die kringels ook in elkaar samenvloeien. En dat is precies wat je met elkaar wil bereiken. Je wil dat het een samenspel wordt, dat je elkaar support, dat je hetzelfde vertelt, dat je elkaar versterkt, dat je elkaars aanpak versterkt, dat je soms, nou, als voorbeeld, niet alleen denkt van, oh ja, maar dat is van de school. Nee, het is van ons allemaal. Nee, het is niet alleen maar van de sportclub. Nee, het is van ons allemaal. Het is niet alleen maar van die ouder. Nee, het is van ons allemaal. En als je dat met elkaar op die manier erin gaat staan, ja, dan gaat het vloeien.
Dat iedereen ook veel meer, denk ik, verantwoordelijkheid voelen, eigenaarschap voelen en het ook durven pakken, hè? Omdat je er niet meer alleen voor staat, omdat het niet om goed of fout gaat. Het gaat om samen uitzoeken wat hebben we nodig om dat voor elkaar te krijgen, dat doel te bereiken met elkaar. Dus dit vind ik ook direct een heel mooi bruggetje, dat rimpeleffect wat jij vertelde met die steentjes in het water. Dat rimpeleffect gaan jullie nog ook weer nog sterker maken in april, want dan komt er een symposium. Specifiek voor gemeente Amersfoort. Wil je daar wat over delen?
Ja, nou, ik wil eerst om te beginnen iets uitleggen, want opgroeien in een kansrijke omgeving, OCO afgekort. Zoals het Trimbos Instituut, zoals het heeft neergezet, is eigenlijk een gemeenteaanpak dat je op gemeenteniveau een dialoogsessie met elkaar voert en dat je op gemeenteniveau dan de interventies aanpakt. Maar Amersfoort is best een grote woonplaats. En in Amersfoort zijn er 17 voortgezet onderwijsscholen met in totaal 24 locaties. En daar zitten best wel verschillen tussen. Dus we hebben het in Amersfoort iets anders vormgegeven. We hebben gezegd, oké, we doen de dialoogsessies op schoolniveau. Want elke school is anders. En op het ene VO-school heeft een ander knelpunt dan de andere VO-school. Dus daar, we respecteren de verschillen en bieden dus daardoor maatwerk. Maar we hebben op 22 april organiseren we een mini-symposium. En tijdens het mini-symposium wordt ook het gemeenterapport gepresenteerd. Dus dan gaat het niet meer over school Y of X. Nee, hoe gaat het met de jongeren in Amersfoort? Dus dat is hartstikke fijn om dat met elkaar te delen. En alle organisaties en partijen zoals VO-scholen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, mensen, buurtsportcoaches, cultuurorganisaties, iedereen die met jongeren te maken heeft, die wordt ervoor uitgenodigd om bij dat mini-symposium te zijn. En op dat mini-symposium delen we inderdaad niet alleen het rapport met een toelichting en presentatie, maar hebben we inderdaad, jij bent er ook al voor uitgenodigd, een aantal sprekers, waaronder jij als motivatie-expert. Misschien kan jij ook zo nog wat vertellen over wat jij als motivatie-expert allemaal doet. Maar we hebben ook Peter de Vries uitgenodigd. Hij heeft ontzettend veel onderzoek de laatste 20 jaar gedaan op het gebied van oude betrokkenheid. Elke ouder is betrokken. Maar ook daar de verschillende beelden en verwachtingen tussen school en ouders, of ouders en sportclubs of andere verenigingen. Daar zit soms nog wel eens een verschil in verwachting van elkaar. Nou, daar heeft hij prachtige onderzoeken in gedaan en ook heel veel praktische handvatten waar hij wat over komt vertellen. Maar het is ook de start van ons netwerk. Elkaar leren kennen. Wie zijn wij? Wie zijn er allemaal betrokken binnen Amersfoort bij onze jongeren? Elkaar verbinden. Het is gewoon al verbinden en met elkaar. Elkaar zien, elkaar leren kennen. En weten, wij zijn allemaal met elkaar al bezig voor deze jongeren. Dus zoveel mensen binnen Amersfoort zijn al betrokken, willen wat betekenen. Nou ja, laten we elkaar de hand beetpakken en het samen met elkaar gaan doen. Dus 22 april, een mini-symposium. Ja, dan willen we daar met elkaar een hele mooie eerste stap in zetten.
Waar kunnen de mensen, is er al een website of een pagina waar ze informatie kunnen volgen of lezen?
Die gaat binnenkort komen. We hebben volgende week wordt de Save the Date eruit gedaan, zodat mensen inderdaad alvast weten, hey, 22 april in de middag, dat je het kan vrijhouden. En voor 15 maart ontvangen ze de uitnodiging en kunnen ze zich ook meteen inschrijven voor dat mini-symposium. Het is gratis. Het is voor ons het belangrijkste dat zoveel mogelijk deelnemers er zijn die zeggen, ja, wij willen met elkaar deze beweging, wij willen met elkaar het anders gaan doen.
Wauw. Ja, dat is echt super mooie start. Het is niet eens een start, want jullie zijn al gestart, maar om vanuit daar weer verder te groeien inderdaad. Het gesprek aangaan, elkaars gezicht ook zien, elkaar wat leren kennen en misschien ook al wel elkaars perspectieven bespreken. Hè? Wat zie jij en wat zie ik? En dat is dus ook wat ik heel veel doe in mijn werk. Ik werk veel met scholen samen, op scholen. En het perspectief van de ouders, het perspectief van de leerling en het perspectief van de docenten. Die ben ik continu aan het communiceren naar alle drie die partijen. En het elkaar begrijpen. En vroeg ook of ik daar iets over wilde vertellen. Ik zal het heel erg in het kort doen. Waar ik vooral ook over ga vertellen in mijn presentatie is eigenlijk, hoe zit motivatie in elkaar? Hoe werkt het? En waar gaat het vaak nu mis, waardoor tieners, jongeren hun motivatie verliezen? En wie heeft welke rol in dit geheel? En ook daarbij gaat het dus niet om goed en fout, maar meer van, hey, wat werkt en wat werkt niet? En het stimuleren van de samenwerking tussen de docent of de school, de ouders en de leerling. Hè, met elkaar samen het aanpakken. En echt naar het individu kijken. Want wat jullie met de gemeente Amersfoort anders hebben gedaan dan misschien andere gemeenten, omdat het beter bij Amersfoort past. Dat vind ik zo kloppend met ook de manier waarop ik ook heel erg werk. Echt naar het kind kijken. Bij het ene kind kan je op manier A werken en de andere manier B. Ook in het onderwijssysteem wat we nu hebben. Dus vooral denk in mogelijkheden. En dus ik zal vooral mij richten op het begrijpen van hoe motivatieproblematiek ontstaat. En praktische tips en tools voor ouders en scholen met name, omdat ik daarmee samenwerk. Van wat kan je doen om daar stappen in te maken, zelf al als individu?
Ja, wat
Is
mooi.
dat
Dat
een beetje
klinkt
antwoord op?
super, want dat sprak mij ook zo aan jouw verhaal, dat ik echt dacht van je ziet daar vaak ouders en scholen zo een stukje machteloosheid. Omdat het motivatie van een individu, dat maakt het zo lastig, ook voor de omgeving, van ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe motiveer ik mijn kind? Of hoe motiveer ik mijn leerling of mijn groep leerlingen met elkaar? En ik vind het mooi dat jij het ook tastbaar maakt en zegt van ja, maar wat kan je wel doen? Wat zijn mogelijkheden en waar heb je wel invloed op? In plaats van het gevoel van hey, we staan er machteloos bij te kijken, het is ongrijpbaar. Hoe gaan we hier met elkaar mee om? Dus dat sprak me ook zo mooi aan in jouw verhaal.
Ja, en ik snap die machteloosheid ook. Ik ben zelf ook moeder van twee tieners en mijn oudste zoon is mijn grote inspiratiebron in mijn werk. Dus ik snap ook die machteloosheid van ouders soms, hè, die je voelt, of frustratie en dergelijke. En dat mag allemaal, hè. Die gevoelens mag je hebben en zijn heel begrijpelijk. Maar ga ook daarover in gesprek met elkaar en help elkaar daarin. En het is niet erg als je het even niet meer weet, hè, waar we het net ook over hadden. En ga met elkaar samen op zoek. Oké, wat is er nodig om weer, hè, mijn kind op de rit te krijgen of je leerling op de rit te krijgen? En dat is ook waarom ik in mijn werk dus altijd en ouderavonden verzorg over hoe motiveer ik een puber, hè, hoe motiveer ik mijn eigen kind. Maar ook een presentatie voor docenten. Oké, wat gebeurt er bij de leerling? Hè, dus alle partijen elkaar beter gaan begrijpen en. Inderdaad, wat jij zegt, gaan kijken en wat kan ik doen in mijn rol en ik als persoon, als individu. Iedereen heeft invloed, ook de leerling zelf. Hè, die is niet te vergeten, ook ontzettend belangrijk. Ja,
Zeker.
dus het sluit heel mooi aan, inderdaad. Wat jullie doen met het opgroeien in een kansrijke omgeving, wat ik doe. En nou ja, ons vuurtje ging volgens mij bij ons allebei wel branden de eerste keer dat we elkaar spraken. Dat ik zei, oh, hier moeten we over in gesprek voor een podcast. Om nou ook vooral gemeente Amersfoort, maar ook de rest van Nederland te vertellen over deze mooie, waardevolle aanpak. En specifiek voor Amersfoort, dus hou de mail in de gaten. Want als ik jou goed heb begrepen, worden de betrokken partijen bij jongeren in de gemeente Amersfoort, die krijgen een uitnodiging.
Klopt.
Ja, dus dat zal vanzelf gaan. Hebben wij alles besproken en verteld waarvan je zegt, dit moet erin zitten?
Ja, nee, dat hebben we zeker. Ik denk dat we op heel veel punten al hebben stilgestaan. We kunnen denk ik uren praten over jongeren en hoe wij met elkaar kunnen samenwerken en kunnen bouwen en stappen kunnen zetten en elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Maar ik denk dat we met elkaar in deze podcast wel de kern hebben geraakt. En ja, dan rest mij om inderdaad te zeggen, 22 april, wees van harte welkom. De uitnodiging volgt in de middag. Het wordt een hele mooie, inspirerende middag. En ik hoop dat dit voor veel andere scholen en partners in Amersfoort, waar we nog niet in gesprek mee zijn, ook inspirerend is om te zeggen, hé, maar hier wil ik ook mee aansluiten, zodat het een grotere beweging gaat worden.
Kunnen zij nog contact opnemen als zij denken van ja, ik wil hier meer over weten?
Zeker, ze kunnen inderdaad met mij contact opnemen via de gemeente Amersfoort. Dus dat is geen enkel probleem. Of met jongerenwerk binnen de gemeente Amersfoort of met de GGD. Ze weten mij allemaal te vinden. En omdat we het al met zoveel partners samen doen, gaat dat helemaal goed komen.
Top. Heel erg bedankt, Diana, voor dit mooie gesprek. En nou, wordt vervolgd.
Dank je wel, hè.